Dit is Studio Vlaanderen, de politieke podcast van de N-VA met Joost Houtman.
Welkom in de nieuwe aflevering van Studio Vlaanderen. De gast vandaag een schepen van schepen, een fervent voetbalsupporter, een veelloper, een fossieljager en een Vlaams parlementslid. Inderdaad, onze gast Annick de Ridder is het allemaal. Annick, welkom in onze studio. Laten we beginnen met het eerste wat ik zei. Je bent schepen van schepen, alias havenschepen in Antwerpen. Maar de haven is meer dan alleen maar schepen natuurlijk.
Ja, absoluut. En mensen hebben er nog het beeld van klassiek, van de dokwerker die de schepen laat en lost. Het nautische, het maritieme, zeg maar. Mm-hmm. Maar zeker onze haven Antwerpen-Brugge, moet ik vandaag
ja,
natuurlijk zeggen.
Ja, de Port of Antwerpen-Brugge.
Ja, is heel divers en is naast het maritieme ook erg belangrijk voor de logistiek. Dus ja, het maritieme en de logistiek, dat wil dan zeggen, we zijn de grootste exporthaven van Europa. Dat gebeurt natuurlijk via het water. We zijn natuurlijk heel belangrijk ook voor stukgoed, containerhaven, heel belangrijk. Ook de grootste voor auto, ro-ro heet men dat. Dat wil zeggen roll-on, roll-off. Maar daarnaast hebben we ook het logistieke verhaal en ook de petrochemie. En dat is toch wel uniek. En dat is te weinig bekend, dat daar ook een bijzondere grote rol speelt.
Ja, je hebt het dan over de petrochemische cluster. Die is ook de grootste hè, in Europa.
Ja, absoluut. Zelfs de tweede wereldwijd. Ja. En de mensen staan daar tegenwoordig wel wat ver van af, helaas. Mm-hmm. Want ze denken, ah ja, de petrochemie of de bedrijven. Maar ongeveer 95% van wat we dagelijks gebruiken, beroepshalve of in ons private leven, is ofwel ingevoerd via onze havens in Vlaanderen, ofwel gemaakt met bouwstenen van die petrochemie.
En kan je dat wat concreter maken?
Ja, ongeveer alles. De lampen die hier hangen, de kledij die we dragen. Mm-hmm. Bij jou is dat ook niet het pure lamswolle truitje, neem ik aan. Dat is wel bewerkt.
Ja.
maar kijk ook naar zonnepanelen, windturbines, de rioleringen, isolatiemateriaal, heel veel van wat we gebruiken en zien in de pharma, baksters. Dat is allemaal petrochemie. Ik noem het hoogwaardige kunststoffen. En daar mogen we best wel wat trotser over zijn dat we in Vlaanderen samen met de pharma en ook de petrochemie toch een heel belangrijk exportproduct nog altijd hebben binnen Europa, mondiaal.
Ja, die petrochemie, de industrie. Ja, als je de kranten leest vandaag, die zit in slecht vaarwater eigenlijk. Hè? Of meer nog, een perfect storm.
Ja, het zijn geen evidente tijden. Hè. We zitten nog maar, het lijkt alsof we van crisis naar crisis gaan. We hebben net corona achter de rug, zeg maar. We zitten met geopolitiek heel moeilijke situaties, met oorlog in het Midden-Oosten, de inval van Rusland in Oekraïne. Dat zorgt wereldwijd wel voor wat schokken, ook in de wereldketen. We merken ook dat de grootmachten heel protectionistisch reageren. Kijk naar Amerika, dat er ook talend consumentenvertrouwen is, dat die wereldeconomie wat afkoelt. En dan zit je binnen Vlaanderen nog eens met wat extra moeilijkheden die er door de saus van België worden overgegoten, of ook Europees. Dus dat maakt het heel moeilijk om werken voor onze industrie. En heel concreet hebben ze dan binnen ook die heel moeilijke geopolitieke situatie die we al mondiaal hebben, en economische situatie ook te maken met heel hoge energiekosten. Die automatische loonindex die blijft komen, wat eigenlijk in plaats van een netto opslag voor de mensen waar we voorstander van zijn, vooral belastingen bijbrengt voor vadertje staat. En dan ook de regels die vanuit Europa tegen een heel hoog tempo op ons afkomen. Dat maakt het allemaal heel moeilijk voor wie wil investeren en wie wil ondernemen in Europa en ook in Vlaanderen momenteel.
Ja, maar het aankaarten van problemen is één ding natuurlijk, maar hoe los je zo'n spreekwoordelijk clusterfuck, als ik een lelijk woord mag gebruiken. Hoe los je dat op?
Er zijn verschillen. Het is natuurlijk, er is niet één oplossing. Dus je moet gaan kijken naar een hoop maatregelen.
Een soort stappenplan
Een
eigenlijk.
Soort van stappenplan. Ik heb er zelf een worp gedaan, omdat natuurlijk ook vanuit de industrie dat wordt gevraagd. Essentia is daar heel sterk mee bezig, van kom met een stappenplan. En een aantal dingen opgesomd die je zou kunnen doen. Eén daarvan is bijvoorbeeld innovatie. Zien we al dat heel sterk gebeurt. Vlaanderen zet daar heel fel op in, 3,7% in R&D. Dus dat is al heel goed, maar we moeten daar nog verder in gaan.
Ja, als je spreekt over innovatie, dat is ook een van de speerpunten van de campagne van de N-VA, hè? Investeer in innovatie. Ja, dat gebeurt natuurlijk wel in de haven en in de industrie. Kan je daar een paar voorbeelden van geven?
Ja, absoluut. En dat is ook een grote misvatting die bestaat. Hè. Men kijkt naar de bedrijven als deel van het probleem. Zeker als je sommigen ter linkerzijde bezig hoort, is dat pik en veren overal waar je het leest. En ik wil dat echt heel stellig tegenspreken, want onze bedrijven zijn net de motor van innovatie, zijn ook de motor en de sleutel tot oplossing in de toekomst. En we hebben een aantal heel mooie pioniers in Vlaanderen. Kijk maar wat de plannen zijn die BASF heeft als trekker van de algemene CO2-antropatie. Coalitie. Ze willen daar tegen 2030 de helft van de Antwerpse CO2-uitstoot in de haven gaan opvangen en ofwel gaan hergebruiken als grondstof ofwel gaan afvoeren. Maar dat is echt pionieren wat we doen. Dat is ook een product dat we later kunnen gaan exporteren als wij er in Europa in slagen van daar een oplossing voor te vinden.
Ja, dat is echt van een probleem een oplossing maken eigenlijk.
Ja, absoluut. Kijk naar Ineos, het zo verguisde Ineos, die de properste fabriek zal neerzetten die er ooit... Ik denk bijna wereldwijd, maar zeker op Europees vasteland zal zijn gebouwd. Ze hebben het lef van nog echt naar industrie, naar maakindustrie, naar productie te gaan in Europa. Zouden het ook anders kunnen doen. Ze zouden ook kunnen redeneren, kijk, al die regeltjes, allemaal moeilijk, het kost veel geld. Laat ons de fabriek gewoon zetten in Maleisië, in het Verre Oosten, in de Verenigde Staten, in Afrika, waar ze heel veel van die krakers bouwen, al onze bedrijven. Maar zij kiezen echt voor Europa. Ja. En dan verdient dat niet meer dan lof. Dan zouden we eigenlijk, ja, letterlijk, men vraagt soms aan mij... Hoe komt het dat je daar, schaam u dat je daar de rode loper voor uitloopt, uitrolt? Mm-hmm. Ja, helemaal niet. Ik vind dat we dat aan onszelf verplicht zijn als politici die het goed hebben met de welvaart van een hele regio, om ondernemingen die op een heel duurzame manier willen investeren in Europa ook toe te laten om dat nog te doen.
Ja, en jobs met zich meebrengen natuurlijk ook.
Hè? Absoluut.
Als je spreekt over innovatie, ja, dan heb je het natuurlijk denk ik ook over energietransitie.
Ja, absoluut. Er zijn wel een aantal, helaas zit de deur op slot, dat weten wij allemaal. De federale regering zet voorzichtige stapjes om nu 2 reactoren kernenergie te gaan verlengen. Dat is too little too late, dat voor veel langer in de Verenigde Staten denkt men na over kerncentrales voor 80 jaar. Wij zitten discussiëren over 10 jaar verlenging. En je moet gaan naar een gezonde mix. Van groene hernieuwbare energie, maar ook bijvoorbeeld van kernenergie, wat voor mij ook groene energie is. En dan zien we toch dat er heel innovatieve dingen op de markt komen. Dat zijn de small modular reactoren, de SMR's. Mm-hmm. En ook daar bestaat nog een heel grote terughoudendheid om daarin mee te gaan. We hebben die mensen, een Canadees bedrijf, ontvangen ook... in onze Antwerpse haven. En zij denken, ja, we kunnen de spaden in de grond steken tegen 27, 28. En je kan zo'n SMR echt in Vlaanderen hebben tegen 2035. En daar moeten we volop op inzetten. Want ik hoor wel ter linkerzijde zeggen, ja, we moeten onafhankelijk worden. Mm-hmm. Ja, dat doe je natuurlijk door zelf te investeren ook in energieopwekking. En dat kan op een heel duurzame, innovatieve manier met die SMR's.
Ja, die soort strategische onafhankelijkheid, hè, dat is eigenlijk wat we moeten nastreven. En dat kan dan door die innovatie.
Absoluut, en want als ik dat nog mag aanvullen, onze bedrijven, waar het ook is in heel Vlaanderen, die zitten nog altijd met veel hogere energieprijzen. We zien dat die in Europa sowieso wel hoog liggen. Op een bepaald moment was de vergelijking met de Verenigde Staten qua gasprijs tot zelfs 9 keer wat in de Verenigde Staten werd betaald. Nu zit dat nog altijd om de 3, 4, 5 keer ongeveer dat een bedrijf moet ophoesten. En dat brengt natuurlijk wel die concurrentiepositie in het gedrang en maakt het minder aanlokkelijk om ook in Vlaanderen te investeren en actief te zijn als bedrijf met alle bijhorende welvaart en tewerkstelling. Ja. Dus we moeten daar echt fors op inzetten en zeker ook die kerncentrales verlengen en werk maken van investeringen in nieuwe modulaire.
Ja, een beetje weggaan van dogma's en een beetje meer zin voor realisme en pragmatisme, denk ik dan. Hè.
Absoluut.
Als je kijkt naar je haalt het al even aan, de overvloed aan regels, we maken het ons niet altijd even gemakkelijk, zelfs niet in Europa. Zijn daar niet dingen die we zouden moeten aankaarten?
Ja, absoluut. En ik ben heel blij dat Zoal Demir daar natuurlijk volop mee bezig is. Ze krijgt daar heel vaak tegenwind voor. Maar gelukkig dat zij dat wel bewaakt, dat wij niet goldplaten.
En wat versta je juist onder goldplaten? Want dat woord valt wel af en toe.
Maar... Ja, we krijgen heel strenge regels op ons af, vooral vanuit Europa. En als we niet opletten of als we Europa zouden volgen, dan zouden we allemaal op een tijdslimiet van 5 of 10 jaar CO2-neutraal moeten zijn. PFAS, moeten we heel streng op toekijken. Stikstof natuurlijk uit den boze. Heel blij dat we het stikstofakkoord hebben kunnen sluiten, in decreet verankerd hebben. Dan is er ook de waterkwaliteit, dan is er een natuurherstelwet. En als je Europa laat doen vanuit Brussel, ja, dan moet je niet meer dromen van ondernemen in Europa. Dan moet je erbij neerleggen dat alles wereldwijd in andere regio's geproduceerd wordt en dat we het vervolgens gaan invoeren in Europa. Dus gelukkig zijn er ook wel mensen met gezond verstand die er proberen op toe te zien dat die regelneverij die van vaak Europa op ons afkomt, dat die wordt afgeremd. En dat we dat doen op een manier. Iedereen is bezig met duurzaamheid. Je hoort mij niet zeggen dat dat niet belangrijk is van naar een circulaire economie te gaan en naar een klimaatneutrale economie. Maar je doet dat samen met de bedrijven en samen met je ondernemers en niet van uit de ivoren toren naar beneden. Als je de regels dan omzet naar intern recht, dan moet je natuurlijk op zien dat je die niet strenger maakt.
Nog strenger dan
hoe ze al op ons afkomen. En dat is een soort kwalijk iets dat we toch wel zien. Hè, bepaalde rechtbanken die plotseling ons veroordelen in de klimaatzaak en verder gaan dan wat Europa vraagt. De federale overheid die verder wil gaan, om niet groen bij naam te noemen, die verder wil dingen opleggen aan Vlaanderen dan wat eigenlijk gevraagd wordt. En daar is het niet zo dankbare rol die Joël Demir heeft als minister, maar ze speelt die rol zoals we haar kennen met verven. Ja,
dus je wil eigenlijk zeggen van het is altijd maar en allemaal heel snel, een beetje meer zin voor realisme. Ik hoor daar ook in, moeten we het vergunningskader misschien eens niet wat eenvoudiger maken? Of zitten er ook niet allemaal te veel dingetjes die moeten? Botst dat niet met het ondernemend vermogen van bedrijven?
Ja, ook. En vergis u niet als die regels allemaal te snel en op elkaar komen, zonder een realistisch pad met onze bedrijven, dan gaan die gewoon verplaatsen. En er zullen nog altijd producten worden gemaakt. Het zal alleen niet meer bij ons gebeuren en niet meer met het werkstelling ook bij ons en de jobs bij ons. Wat die regulering betreft, daar wordt volop aan gewerkt, ook in het vergunningenkader, om dat op een eenvoudigere en rechtszekere manier te doen. Men maakt ook, de Vlaamse regering, werk van een vereenvoudigingsdecreet, om niet alleen te zien dat je rechtszekerheid geeft aan bedrijven en binnen afzienbare tijd de vergunning aflevert, want dat gebeurt, als je vergelijkt binnen Europa, zitten we daar als Vlaanderen wel goed. Waar het misloopt, is dat we de deur wagenwijd hebben opengezet voor alle mogelijke protesten, individuen die naar een rechtbank kunnen stappen, die op een heel gemakkelijke manier, ze moeten natuurlijk wel belang aantonen, op een heel gemakkelijke manier tot helemaal op het einde van de procedure nog met bezwaren en nieuwe elementen komen. En dat is natuurlijk, dan kan je niet een rechtszeker kader geven aan bedrijven die hier willen investeren. En opnieuw, de Vlaamse regering heeft geprobeerd om een aantal poortjes te sluiten, maar we komen dan het grondwettelijk hof op onze weg tegen, dat het heel moeilijk heeft met aanvaarden dat je rechten zou inperken. Nu, je perkt geen rechten in van niemand. Je zegt gewoon dat ze in het begin van de procedure in grieven kenbaar moeten maken. Dus dat is heel jammer dat we daar niet zijn doorgeraakt. Iets anders wat het grondwettelijk hof doet, je hebt daar in de grondwet het stand-still-principe. Dat wil zeggen op grondrechten dat je nooit iets terug mag afnemen van mensen. Dat maakt het heel moeilijk om beleid te voeren. Dat maakt het heel moeilijk om op een bepaald moment in moeilijke budgettaire omstandigheden te zeggen, we gaan iets minder aanbieden aan de samenleving, want we moeten prioriteiten stellen. En vandaar ook dat wij zeggen, laat ons als N-VA een werk maken van een soort van volksberoep, dat met een ruime parlementaire meerderheid op bepaalde facetten toch wel het grondwettelijk hof kan overroeld worden en toch nog beleid kan gemaakt worden.
Want in die optiek heb je toch eigenlijk ook een beetje over het concurrentieel vermogen eigenlijk. Hè? Op die manier maken we het onszelf eigenlijk moeilijk, hè? Met al die beroepen die kunnen aangetekend worden. Maar ik denk, als je het over concurrentie hebt, dan moet je het ook over, je zei het er straks al, fiscaliteit hebben. Hè?
Ja, absoluut. En zeker binnen dit land, hè? Binnen België, waar men nog altijd vasthoudt aan die automatische loonindex, die eigenlijk een bruto-index is. Men heeft daar helemaal de koopkracht van de hardwerkende middenklasse, vooral aan de onderkant, de mensen die wat minder goed verdienen, mee verbeterd. Integendeel, men heeft vooral zichzelf rijk gemaakt, de belastingen daardoor verhoogd, die binnenrolden op die lonen uiteraard bij de overheid. Dus dat is verkeerd. En bovendien maak je het ook moeilijker voor bedrijven om concurrentieel te zijn. We hebben opnieuw een loonhandicap met onze omringende buurlanden. Dat was onder de Zweedse regering weggewerkt. We zien onder Vivaldi dat die terug is gestegen. Daarnaast moet er uiteraard ook werk gemaakt worden van een fiscale hervorming, waarbij men de lasten kan verlagen en een aantal koterijen kan afschaffen. Wij hebben niet de diepe zakken, zoals in de Verenigde Staten met hun IRA, om echt te gaan subsidiëren. Wij hebben ook niet de diepe zakken zoals in Duitsland en in Frankrijk. Wat er momenteel gebeurt, dat is echt staatssteun. Dus wij moeten gewoon zien dat het aantrekkelijk is voor bedrijven om hier te investeren en om ook jobs te creëren en mensen te werk te stellen.
Ja, als je dan naar de toekomst kijkt, ja, we zitten hier met prachtige industrie die veel dingen doet. Alleen, ja, de pers, sommige pers en sommige partijen, om bepaalde partijen niet benaam te noemen natuurlijk, ja, die gieten daar zo een doemsausje over. Hè. Dat is wel jammer. Hè. Dan denk ik van, ja, als wij volk willen aantrekken voor de toekomst, die jongeren, welke boodschappen krijgen die mee?
Ja, je wijst hier op een van mijn persoonlijke grote frustraties ook. Mm-hmm. Ik zal voor u de partij noemen. U heeft het ongetwijfeld ook over de tot degrowth vervelde secte Groen. Ja, dat is kommer en kwel. Als je hen aanhoort, dan is het... ze spreken ook heel bewust over plastiekfabrieken, terwijl dat hoogwaardige kunststoffen zijn die wij maken in Vlaanderen. En we moeten dringend af van dat doemdenken. De media gaat daarin mee. Het is heel moeilijk om positieve verhalen rond innovatie van onze industrie in de media vertaald te krijgen. Dat is natuurlijk clickbait-gewijs niet zo interessant, maar daardoor geef je ook een verkeerd beeld mee aan de samenleving en zeker aan de jongeren. En mijn boodschap aan hen is altijd, de toekomst zit in die bedrijven, die innoveren, die zijn allemaal bezig met duurzaamheid. Dus als je mee wil zorgen dat wij in Vlaanderen op een duurzame manier nog producten kunnen maken en dus onafhankelijk ook zijn van de producten die we anders moeten invoeren vanuit het buitenland, dan moet je kiezen voor die stemopleidingen. Dan moet je echt gaan kiezen voor die technische richtingen, die eerder wiskundige richtingen, waar je dan van binnenuit bij de bedrijven mee die samenleving kan vormgeven. Eerder dan aan de kant te gaan staan en ja, mee te huilen met... Ik word er heel ambetant van als ik sommige partijen bezig hoor. Want tegelijkertijd zeggen ze ook dat we onafhankelijk moeten worden. Zeggen ze, oh, het Midden-Oosten, dat is toch maar wat twijfelachtig. Oh, China, blijf daar ver van weg. Ik ben benieuwd, moest Trump terug president worden van de Verenigde Staten, zullen we waarschijnlijk ook een handelsban moeten uitroepen over de Verenigde Staten. Dus het is heel moeilijk om vanuit de kerktoren te komen en nog ergens te kunnen ondernemen en handel te drijven. Maar als we het zelf niet doen binnen Europa, die industrie hebben, dan betekent dat je dat allemaal vanuit die andere landen en regio's gaan moeten invoeren. Dus je kan niet pleiten en voor meer onafhankelijkheid en het onze industrie in Europa moeilijker maken. Dat is een contradictio in terminis.
Ja, laat ons dan de jeugd dan toch maar warm maken om toch zelf die toekomst mee vorm te geven. Hè. Ik ga nu een bruggetje maken naar het helemaal tegenovergestelde van de toekomst. Want in het begin sprak ik over een niet al te alledaagse hobby van jou, fossiel jagen. Hè? Dus je kijkt niet alleen graag naar de toekomst, maar je duikt ook heel graag in het allerverste verleden. Wat moet ik mij voorstellen bij fossiel jagen?
Ja, ik dacht al, niet alledaagse hobby's, dat je het niet over de voetbal zou hebben. Ik ben ook een voetbalsupporter natuurlijk, maar zo zijn er wel meer in Vlaanderen.
Ja, toch wel fervent een voetbalsupporter.
Ja, toch wel. Maar het fossiele jagen, ja, dat is een van kindsbeen af een hobby. Meer bepaald haaientanden. Vooral ja, neogeen, dat zit dan zo, ja, alles wat tussen de... Het is miljoenen jaren oud, mensen beseffen dat vaak niet, maar tussen de 2 miljoen tot 20 miljoen jaar oud zich situeert. En die, ja, die vind je overal, want...
Je bedoelt hier ja, in Vlaanderen?
Hier in Vlaanderen. Natuurlijk aan de kustlijn aflopen vind je die vaak. Maar Antwerpen is een heel groot... haaienkerkhof. Weinig mensen weten dat maar. Mm-hmm. Daar zijn ook heel veel ijstijden over gegaan, zee geweest en zo verder. Dus vanaf dat het daar gegraven wordt in de grond, maar er zijn nog streken en regio's in Vlaanderen, er zijn er heel veel trouwens, dan kom je die verschillende fossiele lagen tegen. En als je dan in de juiste zit, dan kan je heel veel fossiel materiaal vinden. En dan, ja, dat gaat tot megalodontanden die je ook vindt, of stukken daarvan.
Een megalodon?
Ja, dat was het grootste zeeroofdier dat ooit op de aarde geleefd heeft. Weer tot 17, 18 meter lang. Dus je moet je dat eens voorstellen nu, wie kijkt, dat is uw dubbele leefruimte, om het zo te zeggen. Dat waren de haaien die onze oceanen bevolkten. En als je die tanden vindt, dat zijn zo'n joekels. Ik heb er kleiner gevonden, niet zo groot, maar
het zou zo groot
kunnen zijn. En dat is een ongelooflijk... zo'n sprongetje van uw hart. Uw hart maakt een sprongetje elke keer dat je er zo een vindt. Ja. Dat is alleen voor de echte fans te begrijpen, natuurlijk.
Ja.
Maar het geeft mij rust.
Het geeft jou rust. Dat kan ik me wel inbeelden dat het ook nodig is in een campagnejaar, natuurlijk. Je gaat ook veel lopen. Ik vermoed dat het allemaal deel uitmaakt van...
Ik heb trouwens ook een mammoettand gevonden.
Een mammoettand?
In De Haan.
In De Haan.
Dus, en met een redelijk jaloerse burgemeester tot gevolg.
Dat
die zegt van, waar vind jij dat? Ik zal hem eens moeten meenemen.
Een mammoettand, ik had het er juist over de verkiezingen, dus een tandje bijsteken moet dat ongetwijfeld lukken met zo'n mammoettand. De verkiezingen, je staat tweede op de... In de Antwerpse kieskring, de tweede op de Vlaamse lijst, hè, na Jan Bon. Je hebt een, dat mag ik toch wel zeggen, een soort meer een economisch profiel. Ja, dan lijkt me een campagne als voor Vlaamse welvaart jou op het lijf geschreven.
Ja, absoluut. Want ik vind dat ook het campagnepunt is dat we moeten maken. Het is heel ondankbaar geworden om in Vlaanderen, in België, bij uitbreiding natuurlijk, te werken en te ondernemen. Bijvoorbeeld het verschil tussen werken en uit je zetel, uit je bed komen en elke dag naar je werk gaan en dus niet werken. Dat verschil is veel te klein geworden. Vivaldi heeft niet anders gedaan dan de uitkeringen en de leeflonen boven de index nog omhoog getrokken. Dus daar moet dringend verandering in komen. En ook waar we het net al over hadden, moet het terug gewaardeerd worden als je investeert en onderneemt. En dat doet gelukkig de Vlaamse regering zoveel mogelijk. Maar we hebben wel een andere instantie met slepende voetjes die het niet gemakkelijk maakt. Daarnaast heb ik ook nog wel een ander actiepuntje, als ik het zo mag noemen. Toch wel aandacht voor singles zonder kinderen. Ik ben zelf heel toevallig natuurlijk in die situatie. En dan merk je toch wel dat het niet gemakkelijk is om jezelf fiscaal op dezelfde manier behandeld te voelen. Daar zitten grote verschillen in. En als ik er nu eentje mag uitpikken, het erfrecht, heb je...
Dat is sowieso wel een raar gedoe is, natuurlijk. Hè?
Erfrecht is eigenlijk belasten op de miserie van mensen op wat al belast is geweest. Dus eigenlijk is dat wat mij betreft en wat onze partij betreft, zou je daar het beste zo snel mogelijk afscheid van nemen, van die tax dan wel te verstaan. Maar als je daar binnen kijkt, dan is het is er een heel groot verschil tussen mensen die gehuwd zijn of samenwonend en kinderen hebben. Die kunnen aan heel redelijk voordelige tarieven aan elkaar vererven en aan hun kinderen een erfenis overlaten. Wat logisch is voor alle duidelijkheid, want je bent er al op belast. Maar als je single bent zonder kinderen, dan is dat een heel andere zaak. En ik vind dat eigenlijk niet van deze tijd dat daar zo'n verschil op zit. Je zit bijna onmiddellijk in de 55% grens. En dat geeft een verkeerd waardeoordeel als overheid. Want je zegt daarmee eigenlijk aan de single zonder kinderen, jij bent niet in staat om duurzame banden op te bouwen. En daarom bestraffen we jou in de fiscaliteit als je komt te overlijden. En het zou niet meer dan logisch zijn, moest zo iemand die... dat is vaak ook buiten je eigen wil dat je kinderloos bent, dat je toch aan petekindjes bijvoorbeeld, of andere mensen waar je een heel duurzame band mee hebt opgebouwd, ook in dat voordelige tarief kan een erfenis laten overgaan. Zeker ook met dezelfde grenzen. Nu is er, weet ik wel, een vriendenerfenis, een vriendenerfenis die men kan geven. Maar dat gaat maar tot €15.000 en daarna zit je onmiddellijk in die 55% schijf. Dus ik vind dat daar een overheid neutraal in moet zijn. Het is logisch dat wij nog vertrekken vanuit het gezin als hoeksteen van de samenleving. Maar anno 21ste eeuw is dat niet meer de realiteit. En moet je gaan kijken naar hoe leven mensen samen. En ook singles zonder kinderen kunnen echt wel duurzame banden opbouwen. Ik heb zelf 3 petekindjes, dus het is voor hen dat ik dit nu natuurlijk naar voren
Ik hoop dat ze kijken. maar je spreekt over singles en niet meer van de 21ste eeuw dat het alleen maar een gezin is. Ik denk in een groot stad als Antwerpen, ik denk dat er toch een groot aantal singles
Ja, effectief. De helft van de gezinnen zijn eenoudergezinnen.
Ja.
Dus nogmaals, ik wil daar zeker geen onrecht doen aan de gezinnen. En dat is heel fijn als mensen zich daarin goed vinden, voelen en een goed nest kunnen bieden, ook vaak met kinderen. Maar dat is niet meer de realiteit. En je hebt heel veel nieuw samengestelde gezinnen of mensen die inderdaad single zijn, al dan niet met kinderen. En ik vind opnieuw dat een overheid daar geen waardeoordeel in mag vellen. En als je aantoont als single zonder kinderen dat je een duurzame band hebt opgebouwd met bijvoorbeeld petekindjes, dan vind ik dat jij daar op dezelfde manier moet behandeld worden in dat erfenisrecht. Er zijn nog andere zaken die ook wel op het discriminerende af zijn. Hè, dat je heel hoge taksen betaalt, vaste rechten, bijvoorbeeld met het waterrecht, een vaste recht. En dat is best wel te pruimen als je dan met twee mensen werkt, of met drie misschien als er al een volwassen kind in huis woont. Maar dat is wel zwaar te dragen als je dat als single moet dragen. Voor andere kosten vind ik het logisch dat er wel een verschil is. Als je natuurlijk met een gezin met drie of vier of vijf bent, ga je meer dienstenchecks nodig hebben dan als je als single woont. Dus daar vind ik het logisch dat er wel een verschil zit in die aftrekbaarheid. Maar dat geldt zeker niet altijd. En ik vind dat een volgende regering op ieder niveau dat toch wel eens onder de loep zou mogen nemen.
Ja, interessant punt om toch eens te onderzoeken, want wordt volgens mij toch net iets te weinig bij stilgestaan. Dank ook voor het heldere inzicht in de haven en vooral de industrie. Dank ook u, beste kijker. Op naar een volgende Studio Vlaanderen.